Vanavond gaan we weer een stukje verder met het boek Prediker. En we zijn vanavond gekomen bij Prediker hoofdstuk 9. Prediker hoofdstuk 9. En daarvan lezen we vers 1 tot en met 12. Prediker hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 12. Voorzeker, dit alles nam ik ter harte en dit alles onderzocht ik, dat de rechtvaardigen en de wijzen met hun werken in Gods hand zijn, zowel liefde als haat. De mens weet niets van wat voor hem ligt. Alles is gelijk voor allen, eenzelfde lot. Alles is gelijk voor allen. Eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, als ook de onreine, hem die offert en hem die niet offert. Het gaat de goede evenals de zondaar, hem die zweert als hem die de eed schuwt. Dit is het ergste dat onder de zon geschiet, dat allen eenzelfde lot treft. Daarom is het hart der mensenkinderen vol boosheid en is er verdwaasdheid in hun hart hun leven lang. En daarna gaat het naar de doden, want voor al wie tot de levende behoort is er hoop. Immers, een levende hond is beter dan een dode leeuw. De levenden weten tenminste dat ze sterven moeten, maar de doden weten niets. Ze hebben geen loon meer te verwachten. Zelfs hun nagedachtenissen is vergeten. Zowel hun liefde als hun haat en hun naijver zijn reeds lang vergaan. En ze hebben nimmer deel aan iets dat onder de zon geschiet. Welaan dan, eet uw brood met vreugde en drink uw wijn met een vrolijk hart. Want als gij dit doet, dan heeft God dit reeds lang zo gewild. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn en olie ontbreken niet op uw hoofd. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen des ijdelen levens, die hij u geeft onder de zon, al uw ijdele dagen, want dat is uw deel onder de levenden en bij uw zoegen, waarmee gij u aftopt onder de zon. Al wat uw hand vindt om naar vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk waarin gij gaat. Wederom zag ik onder de zon dat niet de snelsten de wedloop winnen, noch de sterksten de strijd, noch ook de wijzen het brood, noch ook de schranderen de rijkdom, noch ook de verstandigen de gunst, want tijd en toeval treffen hen allen. Want ook de mens kent zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in het verraderlijke net gevangen worden, evenals de vogels die in een klapnet gevangen worden. Evenals zij worden de mensenkinderen verstrikt ten tijde des kwaads, als dit hen plotseling overvalt. Tot zover deze gedachtespinsels, zou je kunnen zeggen, van Salomo, waar je heel duidelijk toch ook heel veel terug kunt vinden van de wijsheid die God ook in Samuel gelegd heeft en de inspiratie van de Heilige Geest. Nou, wat hier naar voren komt, dat is dat Salomo neemt het leven wel serieus. Er staat hier in vers 9, ik nam het ter harte en ik onderzocht het. Het leven ging aan hem niet zomaar voorbij. Er was een moment dat Salomo als het ware stilgezet werd en eens even goed na ging denken van, wat is het leven nou eigenlijk? Waar gaat het om? Heel bewust naar het leven kijken. Ik nam dit alles ter harte. Daar begint dat mee. En dan komt hij tot de conclusie in het eerste vers. En daar heb ik een streepje onder gezet. Wij zijn in Gods hand. Ja, dat staat hier heel duidelijk. We zijn in Gods hand. En in Gods hand ervaren we zowel liefde als haat. En dat woordje haat staat in verschillende vertalingen als het woordje kwaad. Liefde en kwaad. Het is niet altijd zo dat als we in de handen van God zijn, dat we alleen maar met mooie dingen te maken krijgen. Salomo zegt, we hebben te maken, ook in Gods hand, met zowel liefde als moeilijke dingen. Maar, heel veel mensen denken dan, als er moeilijke dingen komen, dan zijn we zeker niet in Gods hand. Maar in beide gevallen, we zijn in Gods hand. En ik denk dat dat ook een bemoediging voor ons mag zijn, ook als we te maken krijgen met beproevingen, ook als we te maken krijgen met verdriet in ons leven, ook dan zijn we in Gods hand. Niet alleen in mooie tijden, maar ook juist in beproeving en in moeilijke situaties in ons leven. En dan zegt Salomo ook hier, de mens weet niets van wat voor hem ligt. Dat staat aan het einde van het eerste vers. Wij weten niet hoe ons leven morgen zal zijn. Dat staat ook heel duidelijk in de Bijbel. Niemand weet hoe ons leven morgen is. Wij leven vandaag. En er zijn juist hele bijzondere momenten in ons leven dat je ook leert om bij de dag te leven. En niet heel ver vooruit te kijken. Dat wil niet zeggen dat we geen plannen hoeven te maken. Tuurlijk mogen we plannen maken. Maar aan de andere kant moeten we ook leren leven bij de dag. En we zijn mensen van de dag en het kan zomaar ineens morgen weer heel anders zijn. En niemand weet het, maar hij weet het wel. Hij kent ons leven. Ja, dat staat zo mooi in Psalm 139. Ja, je kan dat niet bevatten, hè, dat in Psalm 139 staat dat al de dagen van ons leven waren bij hem allang bekend. Je zou als het ware een dagboek kunnen schrijven. En stel je eens voor hè, dat je een dagboek schrijft. En als je op een gegeven moment 85 jaar bent, dan leg je dat dagboek neer. En dan zegt God, joh, dat dagboek heb ik ook al lang geschreven. Maar dat was al lang bekend. Hè, dus dat is eigenlijk heel wonderlijk. God die kent al de dagen al. Hij weet precies hoe de dag van morgen eruit ziet. En dan is het zo mooi, hè, zoals Corrie ten Boom ook altijd zei, waar wij komen is hij al lang geweest. En voor hem zijn daar geen verrassingen in. En dan is het zo mooi om te weten dat hij weet wel wat voor ons ligt en daarom gaat hij ook voor ons uit. Zoals het volk van Israël elke dag ervaren heeft dat de wolkolom of de vuurkolom aan de spits van het volk ging en voor hen uitging. Onafgebroken staat er letterlijk in dat stukje uit het Oude Testament in Numeri. En dan gaat Salomo verder. En dat komt twee keer voor in dat tweede en de derde vers. Dat hij zegt, ons treft allen eenzelfde lot. Dat komt in vers 2 het begin. Alles is gelijk voor allen. Alles is gelijk voor allen. Eenzelfde lot treft de rechtvaardige en de goddeloze. En in vers 3 staat het ook weer, dit is het ergste dat onder de zon geschiedt, dat allen eenzelfde lot treft. Eenzelfde lot. Het gaat hier met name, als je dus dit stukje bekijkt in zijn geheel, dan gaat het over het moment dat het aardse leven voorbij is. Dat er een einde komt aan het aardse leven. Hier laat Salomo zien, hetzelfde lot dat alle mensen zal treffen is het einde van het leven. En of je nou gelovig bent of niet gelovig bent, in God gelooft, of hij gebruikt hier die tegenstellingen. Hij heeft het hier over de rechtvaardige en de goddeloze. Hij heeft het hier over de reine en de onreine. Hij heeft het hier over, en misschien heeft u een idee wat daarmee, hoe je dat zou kunnen vertalen naar onze tijd. Daar staat in het tweede vers, eigenlijk in het begin staat er, dan heeft hij het over hem die offert en hem die niet offert. Zie je dat staan? Hoe zou je dat kunnen vertalen naar vandaag? Hem die offert en hem die niet offert. Geloof, niet geloof. Aan de Heer geven, niet aan de Heer geven. Wat was offeren eigenlijk in die tijd? Waar deed je dat? In de tempel. Hè? Je zou kunnen zeggen de kerkgangers en de niet-kerkgangers. Ja? Zij die God dienen of niet God dienen. Hè? Mensen die ja, offeren, dus naar de kerk gaan of hè, naar de tempel toe, of niet naar de tempel gaan. De goeden en de zondaars. Hij die zweert, daar wordt eigenlijk mee bedoeld iemand die zijn woord houdt en iemand die helemaal niet wil zweren. Dat eigenlijk onbetrouwbaar is. Allen treft hetzelfde lot, het einde van het leven. En dan wordt er eigenlijk gezegd, oké, het leven hier op aarde is maar heel kort, dus laten we er wat van maken. He, dat staat hier aan het einde, hier in een stukje van, daarom is het hart van de mensenkinderen van, nou ja, laten we van dit leven wat maken en nou ja, laten we drinken, want morgen sterven wij. U kent dat gedeelte wel misschien, uit 1 Korinthe 15 staat dat, in 1 Korinthe 15. Dat is de conclusie van mensen die niet geloven. En het is hier heel interessant om te zien dat Salomo hier spreekt vanuit een hart dat niet rekening houdt met de opstanding, met het evangelie. Als Salomo de Heer Jezus had gekend, als Salomo de opstanding van de Heer Jezus had meegemaakt, dan had Salomo dit heel anders geschreven. Salomo schrijft dit hier in zijn onkunde. Eigenlijk voor het verlossingswerk. En dat zie je ook heel duidelijk hoe hij ook over de dood schrijft. Dat zullen we straks nog wat meer gaan bekijken. Maar in 1 Korinthe 15 vers 32, 1 Korinthe 15 vers 32, daar staat... Even kijken hoor. Ja. Aan het einde staat, indien er geen doden worden opgewekt, nou, laten we dan eten en drinken, want morgen sterven wij. Nou, dat is precies hetgene wat Salomo hier in Prediker schrijft. Het leven is eindig, dus laten we maar feest vieren. Nou, en dat zie je heel veel in de wereld. De wereld denkt, als we willen genieten, moeten we het nu doen, want straks is het voorbij. Straks is het leven voorbij. Eenzelfde lot treft ons allen. Maar als we eventjes hier in de buurt blijven van Korinthe, dan is het voor ons christenen heel anders. Als wij weten dat ons leven tijdig is hier op aarde, dan krijgen we van Paulus een hele goede raad en ook van Petrus. Als u kijkt in Efeze hoofdstuk 5, vers 15 en 16, Efeze 5, vers 15 en 16... In Efeze 5, vers 15, daar staat, ziet dus nauwlettend toe hoe gij wandelt, niet als onwijzen, doch als wijzen, u de gelegenheid ten nutte makende, want de dagen zijn kwaad, wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil van de Heer is. Dus met andere woorden staat hier, u de gelegenheid ten nutte makende, laat de tijd niet zomaar voorbij gaan. De tijd is kort hier op aarde. Grijp je kans. En als Petrus dan iets verderop dan nog zegt, in de eerste Petrusbrief, 1 Petrus hoofdstuk 4, daar heeft het niets over, oké, dit leven is tijdig, dus laten we maar feesten en genieten en het leven nu leven. Maar dan staat er in 1 Petrus 4 vers 2... om niet meer naar de begeerte van de mensen, maar naar de wil van God, de tijd die nog rest in het vlees te leven. Want er is tijd genoeg voorbij gegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerte, dronkenschap, brasserijen, drinken en onzedelijke afgoderij. Nou ja, goed. In ieder geval zegt Petrus hiervan, gebruik die tijd. Gebruik die jaren, gebruik dat stukje leven wat je hier op aarde mag leven en laat het niet zomaar voorbij gaan. Nou, dat is eigenlijk hetgeen wat hier staat, dat mensen zeggen, oké, eenzelfde lot treft ons, dus laten we maar feesten, want maakt toch verder niks uit. Ons treft toch allemaal eenzelfde lot, of je nou rechtvaardig bent of niet rechtvaardig bent. Nou, in de Bijbel lezen we heel duidelijk dat dat lot tussen een rechtvaardige en onrechtvaardige wel heel verschillend is. Ons treft wel hetzelfde lot dat ons leven hier eindig is, maar dan. Nou, dan worden we wat onderwezen over de doden. Want dan staat er, als u iets verder kijkt in Prediker, dat Salomo op een gegeven moment zegt, in het vijfde vers, de levenden weten tenminste dat ze sterven moeten. Maar dan staat er, maar de doden weten niets. De doden weten niets. En dan zegt hij, ze hebben geen... Er zijn een aantal dingen die hij hier, de kenmerken van de doden. Ze hebben geen loon meer te verwachten. Ze hebben geen loon meer te wachten. De doden, geen loon. Maar wat staat er in de Bijbel? Wat staat er in het Nieuwe Testament? Kijk, want hier heb je heel duidelijk te maken met zaken uit het Oude Testament. Wat zou u daar tegenover willen zeggen? Als iemand tegen u zegt, de doden, oké, die weten niks meer, het is voorbij en ze hebben geen loon meer te wachten. Ja? Ja? Nou, er staat, als je het hebt over de doden, ja? Wat was? Ja, inderdaad. En toch gek, hè, dat Salomo je zegt, de doden weten niets. Zou het nou echt zo zijn dat de doden helemaal niks meer weten? Is dat hetgeen wat de Heer Jezus ook ons leert in Lucas 16, bij de rijke man en de arme Lazarus? Wist die rijke man, die stierf helemaal niks meer? Hij zei, stuur Lazarus naar mijn broer. Dus hij wist wel degelijk iets, ja? En hij was nog in geïnteresseerd ook. Want ik wil niet dat mijn familie verloren gaat. Dus als Salomo hier zegt, de doden weten niets, dan zie je heel duidelijk dat Salomo dit in zijn onvolkomenheid gezegd heeft en nog niet wist. En daar ook nog, dat staat ook letterlijk in de Bijbel, dat zij naar uitgekeken hebben, maar het nooit bevat hebben, het nooit begrepen hebben, de dingen die wij wel weten. De doden, ja weet je, daar staat in Openbaring 14, hoeft niet op te slaan hoor, maar over de doden die in Christus gestorven zijn, hun werken volgen hen na. Dus dan kun je zeggen van, ze krijgen geen loon meer. Zeer zeker, hun werken volgen hen na. Het tweede wat hij hier zegt, ze hebben geen nagedachtenis, ze worden vergeten. Doden worden vergeten. Weet je wat ik zo mooi vind? We hebben, nou ja, afgelopen, gisteren hebben we, was ik op de begraafplaats in Rijssen, waar we broeder Schepping begraven hebben. En dat is best wel heel moeilijk. Hè? Dan was je er met de familie daar. Ze hadden ervoor gekozen, ja, om de kist niet te laten zakken. Nou, dan staat die kist daar zo op boven dat graf. En dan draai je als familie je rug er naartoe en dan loop je weg. Hè? Dan laai je dat achter je, hè? Dat is toch wel een beetje een naar gevoel is dat, hè? Dat je toch zo dat lichaam daar zo achterlaat. En dan heb je het idee van, ja, nou word je een beetje vergeten, hè? Er zijn er zoveel begraven. Maar weet je, dan staat er zo mooi in 1 Thessalonicenzen 4 vers 16, dat zij die in Christus gestorven zijn, en waar die graven ook liggen, en waar hun restanten ook gebleven zijn, zijn ze echt vergeten? Nou, God vergeet ze niet, want God weet precies waar ze zijn. En ze zullen opgewekt worden. De graven zullen weer geopend worden. Dan denk je misschien dat je vergeten bent, maar God vergeet het niet. God weet precies waar de gelovigen begraven zijn, waar de gelovigen zijn. En al die lichamen, die zullen weer opgewekt worden. Dus ze zijn vergeten, geen gedachtenis meer. In het Nieuwe Testament, in Christus, zeker niet. Je denkt nergens meer aan, staat er. Nou, dat hebben we gezien, dat het heel anders is in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Maar toch misschien goed om nog even iets te zeggen over de doden. Er staat dus in vers 5, de doden weten niets. Ik wil toch eventjes noemen dat de doden, met de doden wordt toch een bepaalde categorie bedoeld. In het Nieuwe Testament. Als u kijkt in het einde van de Bijbel in Openbaring 22, daar wordt deze uitdrukking van de doden 4 keer genoemd, 4 keer gebruikt. In Openbaring 20. In Openbaring 20, vers 12. Daar hebben we het over het laatste oordeel en de grote witte troon. Dan is de opname van de gemeente al lang geweest. De grote verdrukking is geweest. Het duizendjarig vrederijk is geweest. Satan die wordt kort losgelaten. En dan heb je het laatste oordeel. Net voordat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal komen. En dan staat er in vers 12, en ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden, tweede keer, werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. En de dood en het dodenrijk gaven de doden die in haar waren. En ze werden geoordeeld en ieder naar zijn werken. Als je dit leest, er zijn legio christenen die geloven dat het hier gaat om het oordeel wat wij, u en ik, mee zullen maken. Dat we eens voor de troon zullen staan en dat dan de boeken geopend zullen worden en dat wij geoordeeld zullen worden op grond van onze werken. Gelooft u dat? En er zijn heel veel die dat wel geloven. Ik vind het zo'n troost dat in de Bijbel christenen, als ze gestorven zijn, nooit doden genoemd worden. Wij worden niet de doden genoemd. Vandaar dat de Heer Jezus zegt, kijk, want dit gaat heel duidelijk over het oordeel over de ongelovigen aller tijden. Zij, ik ben zo blij dat ik niet op grond van mijn werken geoordeeld word. Als Theo Niemeyer op grond van zijn werken behouden zou moeten worden, dan zou ik verloren gaan. Maar ik word beoordeeld op het werk wat voor mij gedaan is, op Golgotha. Het werk van Christus. En hij heeft geroepen, het is volbracht, en op grond van dat werk ben ik behouden. En we zijn alleen maar behouden door genade, niet door eigen werk. Hier worden ze beoordeeld op grond van hun eigen werken, hun eigen daden. Nou, er staat zo mooi in Johannes, Johannes hoofdstuk 11. In vers 25, Johannes 11 vers 25... Dan zegt er Jezus tegen Martha, ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven. Hoor je dan bij de doden of niet? Nee, je zal leven, ook al is hij gestorven. En ieder die leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven. Dus wij sterven niet. Nou, als je het goed bekijkt, dan is er geen enkele christen die sterft, maar een christen ontslaapt. En het woordje ontslapen betekent letterlijk vertaald ontwaken. Ontslapen. Te ontwaken. En we horen niet bij de doden. We horen bij de levenden. En dat eeuwig leven in ons is onsterfelijk. Dat is dat eeuwige leven wat we in Christus ontvangen hebben. Dus wat dat betreft is Salomo heel beperkt in zijn visie over heen gaan, over sterven. Hij weet alleen maar, dood is dood. Ja? En het is heel gek dat, en ook David heeft ook in zijn psalmen gezegd van, als ik dan afdaal naar het dodenrijk, ja, dan eindigt het voor mij. Hè? Dan, hij wist wel dat er hoop was, maar ja, dan is het voor hem, hoe kan ik u loven uit het dodenrijk, zegt hij. Ja? Dus wat dat betreft is het zo mooi dat wij weten dat de dood overwonnen is. En ja, dat ook een man als Mozes en Elia met de Jezus in gesprek waren over dat wat hij in Jeruzalem zou gaan doen aan het kruis. Dat was voor hen zo belangrijk, want ze wisten, zonder dit werk bleef het onvolmaakt. Zou de dood overwonnen hebben, ook in hun persoonlijk leven. Nou, dit wetende, zegt Salomo hier, en dan begint hij hier in vers 7 met een woordje wat we ook terugvinden in Genesis. Welaan, laat onze toren bouwen. maar datzelfde woordje staat hier ook welaan dan, in vers 7. Ja, hoe moeten we dan in dit leven staan? En weet je, dan is het zo mooi om te zien hoe door de regels heen de Heilige Geest zoiets moois hier neerlegt. Waarvan je denkt, als je terugkijkt, denkt van wat mooi dat het hier staat. Want wat mogen we doen in dit leven? Er staat zo mooi in vers 7, eet uw brood, drink uw wijn. En wat staat er dan? Laten uw klederen te alle tijd wit zijn. En olie ontbreken niet op uw hoofd. Nou, als je dit rijtje zo even achter elkaar zet, denk je, het begint met dat waar we zondagavond over nagedacht hebben. Brood en wijn. Christus voor ons gestorven. Wijn. Vergeving van zonde. En natuurlijk direct daarna, laat uw klederen wit zijn. En het gevolg daarvan is, het ontbreken u niet aan olie op uw hoofd. Ja, dat we, ja, wat is het belangrijk, broeders en zussen, dat we in dit leven mogen ervaren dat we gezalfd zijn met de Heilige Geest. Dat we vol zijn van Gods Geest. En natuurlijk, het heeft ook een andere betekenis. Olie op het hoofd betekent dat je, nou ja, zoals de Jezus tegen Simon de Farizeeën gezegd heeft, je hebt niet eens gezalfd met olie. Een eregast werd gezalfd. Witte klederen waren feestklederen. Ja? Maar ik denk dat echt het leven zoals God dat gewild heeft, zoals het hier ook staat. Hè? Want dat heeft God reeds lang gewild, staat er in dat zevende vers. Zo wilde God het, dat we vanuit die vergeving en met die witte klederen en met die vervulling van de Heilige Geest hier op aarde mogen leven. In liefde met hen die God ons heeft toevertrouwd. Hier staat het dan in liefde met je vrouw. Al de dagen van het leven. Nou, zo mogen we in deze wereld staan. Zo heeft God het bedoeld. En dan eindigt hij hier dit stukje met, ja, ik weet nog wel heel goed dat ik nog net in de kerk was hier. Ik denk dat zo'n 15 jaar geleden dat ik hier eens een keertje over gesproken heb. Over die, over niet de snelste winnen de wedstrijd, de wedloop. En het gaat hier om een wedloop. Paulus spreekt ook over een wedloop. En hij zegt, niet de snelste winnen die. Staat er niet in de Bijbel, zij die geloven haasten niet? Dat we soms juist in de snelheid van het leven de wedloop juist niet lopen. Het doel bereiken, de snelste, Nee. Achter de Heer Jezus aanlopen. De strijd winnen door de sterkste? Nou, dat zie je bij David en Goliath wel. Wie was de sterkste, David of Goliath? Ja, natuurlijk was Goliath de sterkste. Maar wie won? De zwakste. Zo gaat het bij God. Niet de snelste. Niet de sterkste. Niet de meest wijze die tot verzadiging toe brood kan eten. Niet de meest schrandere die rijkdom ontvangt. Niet de meest verstandige die de gunst van iemand ontvangt. Hier staat heel duidelijk in dit stukje, het is pure en pure genade van God. We leven in de handen van God. En daarom staat er ook tijd en toeval. Treffen en allen. Tijd en toeval. Heeft u de tijd in uw hand? Kunt u de tijd bepalen? Niemand. Tijd komt bij God vandaan. Ik heb tijd gegeven, zegt God. David zegt in Psalm 31, vers 16, mijn tijden zijn in uw hand. Tijd en toeval. Heeft u het toeval in uw hand? Ik heb wel eens iemand gehoord die zei, het is zo'n mooi toeval, hè? Dat is niet zomaar toevallig zo van per ongeluk of zo. Maar toeval heeft veel meer te maken, het valt je toe. Komt van boven. En dat is zo mooi, toeval en tijd, dat hebben wij niet in onze hand. Maar dat heeft God in zijn hand. En vanuit zijn liefdevolle handen mogen wij leven al de levensdagen die God ons geeft. Maar, zeker, dan heeft prediker zeker gelijk, eenzelfde lot treft ons allen, tenzij de Heer Jezus de gemeente op komt halen. Het leven hier op aarde, en dat is sowieso een zekerheid, is tijdig. En daar mogen we rekening mee houden. En dat is hetgeen waar Salomo dus heel duidelijk ook over gesproken heeft. En hier had hij aandacht aan gegeven. Ja, als je kijkt naar het leven van Salomo, denk je van, jongen, die man die heeft in zoveel heerlijkheid geleefd. Dan denk je, er komt geen eind meer aan, hè? Er komt geen eind meer aan. Maar voordat hij het wist, was hij aan het einde van zijn leven. En toen kwam hij tot inkeer. Goed, tot zover dit stukje.